Dit is de thuiswedstrijd. Een uur mensen op een praatstoel onder het motto: enige diepgang is nooit weg. Te gast zijn bewoners van de Bollenstreek en mensen die zich met de streek verbonden voelen. Zij kiezen de muziek, wij de richting van het gesprek. De thuiswedstrijd wordt vandaag gemaakt door Esther Driessen.
Welkom. Vandaag gaan we het hebben over chocola. En chocola, dat is voor mij bijna niet te weerstaan. En dat is niet alleen voor mij, maar we zijn er allemaal gek op. Weet je dat wij in Nederland gemiddeld 5 à 6 kilo per persoon van dit zwarte goud snoepen? En voor mij dus ook de grote vraag, waarom is dit zo? Ik vraag het aan Gert van Soest, eigenaar van Chocolatier Pierre in Hillegom en Haarlem. Ik ben meteen mijn eerste vraag. Ik was hier net al in de winkel en ik moest me inhouden om niet meteen aan die lekkere chocola te zitten. Waarom is dat nou zo? Waarom vinden wij chocola allemaal zo lekker?
Het is een speciaal mondgevoel wat je hebt. Chocola, dat doe je naar binnen en smelt weg in je mond. En dat zinkt rond in je mond. En zeker als je dan ook nog bij vrouwen bent, dan maakt het ook nog een extra hormoon vrij. Ja, en als je dan eenmaal gelukkig bent geworden van een stukje chocola, dan wil je naar je volgende geluksmoment. Dat is denk ik de reden waarom chocola zo'n succes is.
Ik heb ook wel eens gelezen dat je er slimmer van wordt.
Van een extra pure chocola kan dat helpen, ja. Het maakt een hoop stoffen vrij. En het helpt tegen hart- en vaatziekten. Het maakt een hoop schoon. Dus ja, cacao is eigenlijk een heel gezond product.
Dat vind ik heel fijn om te weten.
Ja, ja. Maar ik heb het niet over slagroomtruffels. Hè? Wel over extra pure chocola.
Nou, dat is gelijk. Ik ga meteen eventjes een specialiteit van jullie. Ik begreep dat jullie een speciale melange hebben.
Ja, klopt. Wij laten een speciale chocola maken. Waarvan ik zelf eigenlijk gekeken heb van wat vindt de consument fijn. Iets wat bitter is, wat hoog in zijn cacaogehalte is. Dus wat ook gezond is. Maar wat niet heel erg zuur of heel erg bitter is. Zoals dat de Franse of de Duitse smaak is. Want die bepalen voor een groot deel de markt. Dus ik heb het laten maken op de Nederlandse smaak. En dat is Pied Noir. Dat klopt.
Lekker. En wat is nou het geheim? Hè? Wat is nou het geheim van een goede chocolatier?
Creativiteit is wel echt een heel belangrijk ding. En dan heb ik over creativiteit zowel in de vormgeving natuurlijk. Dat vijst voor zich. De kunststukjes die je ermee kan maken, wat je ook wel eens vaak op televisie ziet. Maar een allerbelangrijkste is creativiteit in het bedenken van smaken. Smaken die de vullingen hebben. Verschillende structuren in één klein bonbonnetje. Het allermooiste is als je een bonbon hebt en je eet hem en dan komt de smaakexplosie. Dat is het meest bijzondere wat je kan meemaken.
Ben je dat dan continu aan het ontwikkelen? Ben je voortdurend bezig met je assortiment aan te passen? Of heb je op een gegeven moment een aantal succesnummers?
Dat zit tussenin. Ja, we hebben succesnummers. We hebben toevallig vorig jaar een doosje samengesteld. Dat heet Pierre's Favorites. Dat komt omdat al 30 jaar lang hebben we die soorten erin. En die zijn ondenkbaar om die eruit te halen. Maar daarnaast hebben we een aantal soorten die dus continu vernieuwd worden. Of ja, je wil jezelf ook blijven ontwikkelen. Van wat is er nu in? Welke grondstoffen kunnen we bij elkaar doen? Welke combinaties kan je maken? En dat is zo oneindig veel. Dat je hebt een basis. Maar buiten de basis ga je natuurlijk wel door met je creativiteit.
Ik kan me ook voorstellen dat het misschien seizoensgebonden is. Dat we in bepaalde seizoenen behoefte hebben aan andere smaken.
Ja, dat klopt wel. Als het najaar is en je neemt bijvoorbeeld een bonbon met een chai latte vulling met een beetje speculaaskruiden of een speculaastruffel, dan is dat dit najaar heel lekker. Maar in de zomer wil je bijvoorbeeld iets hebben met een citroen-pistache-achtige flavor. Dus het klopt wel dat het seizoensgebonden is.
Hey, en ik hoorde jou net zeggen over die Pierre Favorites al 30 jaar. En jullie zijn een familiebedrijf en jullie bestaan inderdaad dit jaar 30 jaar.
Ja, klopt. Groot feest. En daar gaan we wat aandacht aan geven. En het is best wel een hele tijd, al 30 jaar.
Ja, want ik zei, het is een familiebedrijf. Gestart door jouw ouders.
Ja, mijn ouders zijn gestart. Omdat mijn vader, nadat hij bakker was geweest, iets wou doen tot aan zijn pensioen wat hij zijn leven lang al wou doen. Dat is werken met chocola. Dat deed hij al bij zijn vader. Dus dan praten we over 1936. Maar dat is er nooit van gekomen. Hij is broodbakker geworden en gebleven. tot 30 jaar geleden. Toen zei hij, ja, nu ga ik mijn droom achteraan. Klein winkeltje in Hillegom begonnen. En dat hobbygebeuren is uit de hand gelopen tot op dit moment de grootste ambachtelijke chocolaterie van Nederland.
En op een gegeven moment, want jij doet dit niet alleen, hè? Jij doet dit samen met jouw vrouw Karin.
Mijn vader is met mijn moeder samen begonnen, 30 jaar geleden. En toen is in datzelfde jaar is Karin er gelijk bijgekomen. Als zaterdaghulp en gewoon hulp in de winkel. En toen ze een jaar of 7 draaiden, toen werd het zo druk. Toen ben ik erbij gestapt. Toen ben ik meekomen werken. En toen mijn zoon, mijn jongste zoon, dat is Jeffrey, toen die de leeftijd had om te moeten gaan werken, toen zei hij, ja, ik vind het ook fantastisch om erin te staan. Dus die is er ook ingekomen. Dus als ik met pensioen ga, gaat hij door. Dus de mensen zitten de eerstkomende 100 jaar nog steeds aan Pierre vast.
Vinden we vast helemaal niet erg.
Nee, ik denk het ook niet.
En wat die winkels bijzonder maakt, is dat je bij jullie ook kan kijken in, nou, eigenlijk waar de productie van de chocola en alles plaatsvindt. En ik heb begrepen dat dat ook vrij uniek was toen jullie dit begonnen.
Toen wij begonnen was het niet gewoon om een open chocolaterie te hebben. Maar mijn vader die had al zo lang in een bakkerij gestaan dat die zei van, ik vind het leuk. Eigenlijk maakte die een chocolaterie, een werkruimte. En daarin zette die een toonbank. Dat was eigenlijk de opzet. Het was zodat als het rustig was, dan kon hij zijn chocola maken. En als de winkel iets drukker was, dan draaide die zijn eigen om en dan kon die klanten helpen. Het was heel praktisch. Maar dat was zo'n succes. En mensen vonden het zo leuk dat alles wat gemaakt werd, werd niet op voorraad gezet, maar gelijk in de toonbank. Nou, dat concept, dat is er vandaag nu nog steeds. Zoals je beneden zag, het is heel groot. Maar het idee is nog steeds hetzelfde. Wat wij maken, wordt uit de vorm gehaald en gaat gelijk de winkel in. Dus nog steeds geen voorraden. En dat is uniek, ja.
Ja, en ook wel dus eigenlijk begonnen vanuit iets heel praktisch. Want nu zie je natuurlijk wel dat concept van, nu ziet het natuurlijk ook veel in restaurants en zo, dat je in de keuken kan kijken. En dus hij was eigenlijk misschien zijn tijd echt al ver vooruit.
Ja, hij was zeker zijn tijd ver vooruit. En al heel snel hoorden we, oh, dit is een beleving. En als je de winkel inloopt, dan ruik je ook chocola. Omdat het constant mee gewerkt wordt.
Ja.
Dus al heel snel kwamen we erachter, dit is niet alleen praktisch, maar dit is ook een heel mooi concept. Ook heel leuk voor degene die chocola staat te maken, want die ziet ook wat er met zijn chocola die hij gemaakt heeft gebeurt. Je ziet ook de eindgebruiker. Dus dat is wel heel leuk om te doen.
Nou, nog even terug naar dat familiebedrijf. Jij doet het dus samen met jouw vrouw Karin. Doen jullie de zaak in Hillegom. Jouw zoon Jeffrey, jullie hebben 2 kinderen.
Ja,
zijn zij alle 2 ook actief in de chocola in de winkel?
Nee, ze werken allebei hard, maar allebei een ander vak. Metsu die is makelaar, die werkt in Lisse. En Jeffrey die wou graag de chocola in, dus die zit bij ons als mede-eigenaar in de chocolaterie.
En hoe is dat dan soms voor Metsu? Wordt hij dan, kan me voorstellen, als jullie met de familie bij elkaar zijn, gaat het dan heel veel over chocola? Of valt dat mee?
Nee, het gaat wel veel over chocola. Maar dat is wel leuk, want hij praat en denkt aan alle kanten mee. Dus hij heeft er geen probleem mee dat het over chocola gaat. Want hij vindt het zaken doen vindt hij ook heel leuk. Dus er zit naast al het creatieve en het maakkant zit er ook een zakelijke kant. Want de zaak is best groot geworden. Dus er zitten ook kanten aan van personeelsbeleid, marketing, dat soort dingen. En hij vindt het leuk om op alle fronten mee te praten.
Mooi, als je dat dus zo als gezin of familie zo met elkaar kan delen.
Ja, zeker. Ja.
En ik heb jou gevraagd om voor dit programma de muziek uit te kiezen. En 1 nummer dat jij uitkoos, dat zei je. Één nummer wat je uitkoos is een nummer van Alan Clark.
Ja.
En kan jij mij vertellen welk nummer dat is en waarom je dat uitkoos?
Ja, het is het nummer over een vader en zoon. En toen ik 50 werd, toen hebben de jongens dat speciaal gedraaid. En hebben we bij elkaar gestaan en naar elkaar gekeken. En dat nummer is een speciale beleving voor me gaan worden. Omdat ik zo eigenlijk heel goed en close met de jongens omga. En als ik dat nummer hoor, dan moet ik aan hun denken. Maar ik weet van hun dat hun moeten dan ook aan mij denken. En dat vond ik een mooie verbinding met elkaar.
Mooi.
Hoort een beetje in het familiebedrijf, hè?
Ja, zeker. Nou, we gaan er naar luisteren. Alan Clark met Father and Friend.
Old Papa, sit down and hear my song. Oh, and if you feel like it, then please sing along. No, nothing that I wanna say I haven't said before, but to use your words, you can never be too sure. See, even though I don't always show, I'm glad that you're around. Said I'm glad that you're around.
So strange to hear and see that someone so different is a soul like me. You may have gone right, well I would have gone left, but son, that's alright, I will always have your back. See, even though I don't always show, I'm proud of you, my son. To never be in touch.
Oh, and that's why I wanna tell you that I love you very much. Oh, even though I don't always show.
Vandaag bij mij te gast Gert van Soest, eigenaar van Pierre Chocolatier in Hillegom en Haarlem. Gert, jullie hebben in 2023 een hele mooie prijs gewonnen. En dat is de KBB Award. En die werd uitgereikt door de kringbedrijven Bloembollenstreek.
Ja, klopt. Daar zijn we super trots op. Het is een mooie prijs, een prijs waar serieus gekeken wordt. Wat voor bedrijf je bent, hoe je draait, of je levensvatbaar bent, laat me zeggen, of het gezond is. En vooral hoe de duurzaamheid met jou in elkaar zit. En ja, dat we die konden winnen tegen twee hele, hele mooie medefinalisten, ja, daar zijn we super trots op.
En wat stond er? Waarom hebben jullie de prijs uiteindelijk gewonnen? Wat stond er bijvoorbeeld in het juryrapport? Want je zegt duurzaamheid.
Ja, in duurzaamheid hebben we gewonnen. En met name wat ook heel belangrijk onderdeel was, is hoe ga je met je mens om? Want dat hoort ook onder duurzaamheid. Duurzaamheid met de omgeving omgaan. Wat doe je voor je omgeving? Nou, en dat was een nipte overwinning. Want de anderen waren zo goed. Dat was niet een hele ruime overwinning.
Maar ja, want wie waren dat? Gewonnen. Kan je dat zeggen? Wie waren jullie tegenstanders?
Dat was Tespelduin. Dat is van de golfbaan. En de andere was de Amsterdam Tulip Experience. En die hebben net ook een hele mooie prijs gewonnen. Een wereldprijs. Hidden Gem. Dus dat waren twee hele grote tegenkandidaten. En ja, daar ben je toch trots op als je dan net jouw kant op buigt.
Ja, mooi. Gefeliciteerd. Ja, want jullie hebben twee winkels, zoals ik net al zei. En ik begrijp dat jullie 40 mensen ondertussen voor jullie hebben werken.
Ja, klopt.
En natuurlijk een van de belangrijkste dingen in je bedrijf, kan ik me zo voorstellen, je mensen. En ik heb van jou ook wel begrepen dat jij heel veel passie hebt voor de mensen die bij jullie werken. En dat je daar ook met heel veel zorg mee omgaat. Kun je daar eens wat over vertellen?
Ja, we zijn echt heel zuinig op onze mensen. Voor ons is dat het grootste kapitaal. Omdat als een machine mishandeld is of stuk gaat, dan vervang je hem. En dat is makkelijk. Met mensen gaat dat niet. Mensen zijn eigenlijk waar je een relatie mee bouwt. En heel belangrijk om dat ook als kapitaal te zien. En daar heel verstandig mee om te gaan. En dat doen we door veel te praten met ze. Er altijd voor ze te zijn. En we hebben zeker in de afgelopen periodes gemerkt, waarin het niet altijd was dat het voor ons zo makkelijk was, voor Karin, Jeffrey en mij. En dat hun voor ons klaarstonden. Dus dan merk je ook, het werkt ook de andere kant op. Zij doen een stap harder voor ons. Als het bij ons moeilijk gaat, omdat we net crisistijden achter de rug hebben.
En dan bedoel je op corona, de energiecrisis die we achter de rug hebben.
De coronacrisis was op een gegeven moment zo erg dat er geen geld binnen. En dan zeggen ze ook van, joh, als het niet uitkomt met vakantiegeld, laat dat dan zitten. En ze zeggen, nou, betalen we later. Nee, zeggen ze, laat het dan zitten. Want jullie hebben al die jaren voor ons zo goed gezorgd, dat vinden we dan niet erg. En dan merk je dat je met z'n allen met die instelling de schouders er zo erg onder zet, dat je het wel gaat redden en dat je het wel voor elkaar krijgt. En dat je het dus niet hoeft laten zitten, maar dat je kan betalen. Maar dat komt omdat je het met elkaar doet. En niemand laat elkaar vallen. We hebben een tijd geleden iemand uit Syrië aangenomen. En die ziet terechtgekomen. Een hele gouden vent is dat. En die kreeg ook tijdens onder andere de KBB-award, was hij met me mee. En toen vroegen ze, maar hoe vind jij het daar? Nou, en na wat stotteren en aarzelen zei hij, ik heb er een familie bij. Hij zei, mijn familie zit nog steeds in Syrië. Maar dit is nu mijn nieuwe familie. En die werkt pas een jaar hier. Nou, dat is het grootste compliment wat je kan krijgen. En dat vertaalt eigenlijk ook een beetje het gevoel hoe het hier binnen is. Dat iemand die vreemd is en ontheemd is, dat die als het ware een familie vindt op zijn werk. Dus letterlijk een familiebedrijf.
Ja, heel mooi dat je dat kan bieden, inderdaad. Want wij hebben natuurlijk dit even voorbesproken ook. En toen vertelde jij mij van dat jij staat me bij elke week gewoon echt even 10 minuutjes met iedereen gaat zitten.
Ja, het is bij Toebeurt. Dus elke week neem ik daar tijd voor. En dus met regelmaat kom je aan de beurt. Dus elke 2-3 weken, dan komt dezelfde persoon weer langs.
Ja.
En die gaat even 10 minuten. Dus dat doen we speciaal kort. Want anders krijg je hele lange gesprekken. En ja, er moet ook geld verdiend worden.
Ja.
Dus we moeten ook werken met z'n allen. Maar ga je toch even met iemand zitten en praten. En even horen, hoe zit hij erin? Hoe gaat het? Er wordt altijd gevraagd hoe het weekend is geweest. Want er kan altijd iets gebeurd zijn waardoor jij niet goed presteert, niet lekker in je vel zit. En dan kan je er beter met elkaar over praten dan dat je op een functioneringsgesprek zegt, nou, je functioneert toch niet zo lekker, hè? Dat vinden wij dan niet eerlijk.
Nee.
Dat houdt het gesprek open.
Ja, dat je echt weet dat hoe het met je mensen gaat, dat je meteen kan ingrijpen als er iets is.
Ja, dan zie je ook als dingen net niet lekker lopen of iemand doet iets waarvan je zegt, nee, dat kan eigenlijk niet, het moet anders. Kan je dat beter vroegtijdig op een vriendelijke manier zeggen als dat je later hard moet ingrijpen.
Ja. Dus ik kan me voorstellen dat de mensen die bij jullie werken, dat je vast heel veel mensen hier hebt die al heel lang voor jullie werken.
Er is wel een hele groep. Degenen die het eerste begonnen zijn hier, dat is wel echt wel een grote groep. Natuurlijk heb je altijd een wisseling, want mensen gaan verhuizen. Of er gebeurt iets in privé waardoor ze een andere kant op gaan. Maar een groot verloop hebben we niet. En nog steeds bijzonder is dat we open sollicitaties continu krijgen. Omdat degenen die hier werken, die vertellen hoe fijn het hier is. En dan willen andere mensen hier ook graag werken. Dus het op deze manier opereren zorgt er ook voor dat je personeelstekort, laat maar zeggen, een stuk lager is dan het gemiddelde.
Ja, maar dat vroeg ik me af. Is het, je hoort natuurlijk heel veel dat het heel moeilijk is om personeel te krijgen. En jullie hebben, neem ik aan, ook die hele diverse rollen. Je hebt natuurlijk de mensen die echt in de winkel staan, die de verkoop doen. Maar ook de mensen die echt de chocoladeproducten maken. Doen veel mensen, heb je daar een speciale opleiding voor? Is dat bijvoorbeeld de banketbakkersopleiding?
De chocolatiers zijn voor, eigenlijk het grootste deel zijn dat patissiers. Dus niveau 4 patisserie opgeleid. Of naar school gegaan in de opleiding en blijven plakken. Maar een enkeling die komt hier ook. Nou, ik had het net over Sherko, die uit Syrië gekomen is. Heeft geen opleiding ervoor. Maar die hebben wij een opleiding geboden en die bieden we dan intern. En dan gaan we hem eerst intern opleiden. En later, over een jaar of twee, dan kan hij naar school toe en dan kan hij daar afmaken. Dus we kunnen zowel intern opleiden als je kan naar de patisserieopleiding.
Ja, want ik zag toevallig een filmpje van jou voorbij komen op LinkedIn. En daar zag ik dat je een filmpje van iemand postte. Nou, die maakte een... Ik dacht, je moet ook een enorm creatief talent zijn om in zo'n patissier te kunnen, of als patissier te kunnen werken. Dat was een filmpje en die maakte een soort, het was bijna een soort kraanvogel of zo, zag ik, met allemaal van hele kleine stukjes chocolade. Ik dacht, wauw, dit is echt, dit is gewoon een kunstwerk.
Dat was wel leuk, want die heb ik gepost inderdaad. Een van mijn leerlingen die werkte, die was voor zijn examenstuk bezig voor niveau 4. En die doet dat dan 's avonds, is daar heel lang mee bezig. En Nick, die dan op dat filmpje zat, die zei, ja, dat is leuk, maar dan blijf ik bij je. Kan ik eventueel nog wat helpen met hand- en spandiensten? En die is toen voor zichzelf gewoon, ja, voor de leuk wat gaan maken. En dat is inderdaad een vuurvogel geworden. Beetje zo'n phoenix.
Ja, prachtig.
En dat is een geweldig mooi exemplaar geworden. Alleen, ja, nu moet die worden omgesmolten. Ja. Hij gaat niet aan een wedstrijd meedoen en ook niet voor een examen. Dus het is puur voor de leuk. Maar we gaan hem wel eerst een paar weken in de winkel zetten. Dat andere mensen er wel van kunnen genieten.
Nou, wat leuk. Ja. Want heb jij zelf ook een patissieropleiding gevolgd?
Ja, ik heb een dubbele opleiding gevolgd. Ik ben broodmanket geworden. Dus heel veel verstand van brood. Ben ik ook jaren geweest in de speciale broodbakkerij. En later ben ik patisserie gaan doen. Dus ik ben zowel broodmanket als patissier.
En ben jij dan uiteindelijk, wat ik net al zei, je ziet dus bij jullie in de winkel enorm veel mooie kunstwerkjes van chocola, met Valentijnsdag, met kerst, in alle thema's. In de herfst zie je hier hele mooie dingen. En ben jij dan ook het creatief brein daarachter? Hoe bepaal je uiteindelijk wat het gaat worden? Of doe je dat met elkaar? Wat?
Ik kan het, maar dat vind ik niet leuk, want het is een teamwork. Dus als het dan, zoals nu, is het dan Valentijn. Als je beneden rondloopt, dan zie je bijvoorbeeld de achterste werkbank in de productie, zie je een aantal voorbeelden staan dat iedereen die gaat iets maken. Je krijgt allemaal een beetje tijd en je laat je fantasie gaan en dan ga je iets maken. En dan als team gaan we samen bepalen, oh, dat is haalbaar, dat is mooi, dat ziet er goed uit, dat vinden mensen mooi en dan gaan we dat maken. Dus ik bepaal wel mee, maar ik ben niet meer degene die dat alleen maar doet.
Nee.
Alleen soms heb ik ook een idee en dan mag mijn idee ook de winkel in. Ja. Dat is wel aardig van ze.
Dat is wel gelukkig inderdaad. Ik kan me voorstellen dat het bijna nog een beetje zo'n interne competitie wordt. Van wie wint hem deze
eens,
keer?
Hebben we wel eens met smaken. Ja. Bijvoorbeeld, je had het net over van smaken en bonbons. Nou, heel af en toe doen we een interne competitie. We hebben Hillegom en we hebben Haarlem. In alle twee wordt wat gemaakt. Dan doen we het team patissiers van Hillegom tegen Haarlem. Laten we een bonbon maken. En dan gaat de klant bepalen welke van de twee bonbon het lekkerst is. Dat is heerlijk. Dat is hartstikke leuk. En de vliezer moet een taart maken.
Ja, oh, heerlijk. Wat een goed. Het klinkt echt superleuk. Lijkt me heel leuk om een onderdeel van zo'n team te mogen zijn. Een ander nummer wat jij hebt uitgekozen om te laten horen is het nummer You Say van Lauren Daigle.
Ja,
dat kan klopt. Je even kort toelichten waarom je dit nummer hebt gekozen?
Ja, dit is een wat gevoelig nummer. Wij vinden het heel belangrijk, en dan praat ik over Karin en ik, en Jeffrey natuurlijk, dat iedereen, hoe je ook in je leven zit, wat je ook meegemaakt hebt, je mag er altijd zijn. Het klinkt heel zweverig, maar je mag weten dat je ook geliefd bent. En dat mag je ook voelen. En dit nummer spreekt daar heel erg van. En mij persoonlijk raakt dit nummer ook op dit onderwerp. Dus vandaar dat ik het nu uitgekozen heb.
I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure love. Just the sum of every high and every low. Remind me once again just who I am, because I need to know.
Verder met Gert van Soest van Chocolatier Pierre. En voor dit hele mooie nummer waar we net naar geluisterd hebben, hadden wij het over duurzaamheid. En duurzaamheid is natuurlijk een heel breed begrip. En toen spraken we over eigenlijk de mensen, weet je, jouw maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe je met je mensen hier omgaat. Maar ik was ook wel nieuwsgierig naar duurzaamheid gewoon in de chocola. Daar is natuurlijk ook heel veel om te doen. Weet je, de producten waar je mee werkt, de fair trade chocola. Kan je daar eens wat over vertellen? Hoe dat speelt in jullie bedrijf en wat jullie op dat gebied doen aan duurzaamheid?
Ja, zeker. Natuurlijk, als je het over duurzaamheid hebt, denken we gauw in ons eigen kring en omgeving. In je dorp, waar je leeft. Maar chocola komt nou eenmaal uit verre landen. waarbij driekwart uit Afrika komt. En hoe het daar verbouwd wordt en hoe mensen daar leven, ja, is wel degelijk van belang natuurlijk als we het over duurzaamheid hebben. Wij gaan één keer in een paar jaar gaan we naar Afrika toe. Alle chocola die we hier hebben, die kunnen we traceren. Traceren tot op een heel klein gebied, bijna tot op de boerderij, waar het dan vandaan komt. Niet helemaal omdat het wordt verzameld in een coöperatie. En een coöperatie heeft een aantal boerderijen onder zich staan. Wij gaan er vaak heen en dat is dan of in Ghana of in de Ivoorkust. En dan gaan we kijken hoe leven de mensen daar. Maar ook waar hebben ze behoefte aan. Hoe gaan ze om met de kinderen. Want kinderarbeid is een groot ding. En iets wat we absoluut niet willen is dat wij chocola in huis zouden hebben. Waar slavernij aan vastzit of kinderarbeid aan vastzit. Dus dan ga je ook kijken hoe gaat het eraan toe op die scholen. Hoe gaan de mensen om als er geoogst moet worden? Want dan moeten de kinderen soms meehelpen. Oké, dat kan, maar hoe gaan ze dat nou in zijn werk zetten? Nou, dat soort projecten die gaan we ook daadwerkelijk zelf bekijken. Om echt mee te kunnen praten.
En daar komt natuurlijk veel. Ik kan me ook voorstellen nu tegenwoordig qua voedselverspilling. Dat er in zo'n bedrijf waar je met etenswaren omgaat. Dat je daar ook best wel voor uitdagingen kan komen te staan. Weet je, je inkoop en je. Kan je gewoon nog eens wat meer vertellen wat jullie op dat gebied doen?
En voedselverspilling. We krijgen wel eens aanbiedingen van Too Good To Go. Of wij willen meedoen. Nou, dat is heel makkelijk. Want wij produceren eigenlijk mondjesmaat. Dus een product over datum die weg moet, dat komt bij ons eigenlijk niet voor. Wat betreft verspilling bij de productie van chocola, zijn we ook betrokken geweest bij een aantal projecten. Die we ook bekeken hebben over hoe duurzaam kan je met de cacaobonen omgaan.
Ja.
Wij doen niet aan verspilling hier in Nederland, omdat het product eigenlijk al klaar is om gebruikt te worden en niet bederft. In Afrika daarentegen wordt er een hoop weggegooid en verspild. Want we hebben het over cacaovrucht. Ze halen de vruchtjes eruit. Ze hebben een groot stuk vruchtvlees en mantel. En die wordt eigenlijk weggegooid. Terwijl je dat eigenlijk nog kan omzetten in of een soort drank. Of je kan er zeep van maken, waspoeder van maken. Want daar zit een vettige stof in. Nou, en dat vinden wij ook heel belangrijk. Dat er dus, laat maar zeggen, door middel van microkrediet kleine projecten ontstaan. Waarin de mannen de oogst doen. En de vrouwen dus eigenlijk de cacaovrucht zo ver opgebruiken dat er dus niks overblijft. Daar zijn we wel degelijk mee bezig.
En dan bedoel je, daar zijn we mee bezig. En bedoel je dan dat je dan, bij wijze van spreken, als jullie daar dan zijn, dat je dan echt kennis met elkaar deelt? Dat je dan daar dan, als je dus bijvoorbeeld in Ghana bent, dat je daar echt dus samen aan het werk bent om dat soort dingen, nou ja, te ontwikkelen en te verbeteren? Moet ik dat
niet
dan zo
helemaal
zien?
Niet helemaal, want ik heb niet zo heel veel verstand van om een cacaovrucht om te zetten in bijvoorbeeld, wat ik bijzonder vond, in zeep.
Ja.
Maar kennis ervan nemen, dat doe ik wel. Ja. Dus ook, wij betalen, laat maar zeggen, een instituut extra om die kennis met die mensen op te doen. Maar dan wil ik ook wel zien of dat ook gebeurt. Want geld overmaken is natuurlijk wel makkelijk. Maar je wil ook wel kijken van, gaat dat dan ook? En is dat dan ook daadwerkelijk iets wat uitgevoerd wordt? Dus wij doen meer kennis nemen ervan en daar gaan we ervoor heen.
Ja.
De kennis zelf, die heb ik niet in huis.
Nee, het is echt om te kijken van, nou ja, inderdaad wat je zegt, van wat gezegd wordt, om het ook met eigen ogen te kunnen zien.
Ja, ja, dat is wel belangrijk. Tenminste, wij vinden dat heel belangrijk.
Ja, snap ik. Ik heb het idee, wat ik over jullie lees en wat jullie doen, dat jullie sowieso enorm betrokken mensen zijn bij de wereld en om jullie heen. En misschien hier op kleine schaal, maar dat jullie ook veel sociale projecten en zo doen.
Ja, dat vinden wij belangrijk. We doen sociale projecten natuurlijk door sponsoring te doen. Dan heb je het over gewoon sponsorgeld of spullen. Bijvoorbeeld een voetbalvereniging, dat is een betrokkenheid. Maar we doen ook andere dingen. We zijn bijvoorbeeld actief binnen een kerkgenootschap in Hillegom. En daar willen we ook graag mensen helpen, mensen die vragen hebben, dat ze die vragen ook gesteld krijgen. En betrokkenheid bij mensen is wel heel belangrijk. Mensen staat voor ons eigenlijk boven het maken van winst. Dat is wel een beetje ons motto.
Nou, dat zie je natuurlijk ook wat jij vertelde, hoe jullie met jullie mensen hier al in het bedrijf omgaan. Je vertelde een kerkgemeenschap waar jullie heel actief bij betrokken zijn. Welke kerkgemeenschap is dat?
Wij komen in een evangelische gemeente in Hillegom. En daar zitten we al heel lang bij. En daar werken we ook actief in mee. We betrekken er zelfs de zaak erin bij. We horen de laatste tijd steeds meer mensen die zeggen, ja, dat christelijk geloof, wat is dat precies? Wat houdt dat nou in? We kennen allemaal wel de kerk van buitenaf. Maar wat houdt nou geloof in als je de kerk weg zou halen? Nou, dat soort avonden die organiseren wij. En we hebben een prachtige ruimte in de zaak in Hillegom. Nou, we zitten nu even boven, even buiten de winkel, omdat het wat rustiger is. En daar zie je ook een prachtige ruimte waarin je dus eigenlijk dat soort avonden kan organiseren. Dus wij organiseren, buiten dat we dus chocola verkopen, ook avonden waar mensen dus op zoek kunnen gaan naar een stukje zin in het leven. En de zin van het leven. En dat vinden we ook belangrijk. Want uiteindelijk is het leven belangrijker als verkopen van chocola, toch?
En hoe is dat nou? Want jullie wonen hier nu, jij zei 25 jaar, wonen jullie?
Ja, 25 jaar in Hillegom.
Ja. En hoe is dat? Nou, ik ben wel benieuwd. Ik woon zelf 3 jaar in Hillegom. Vertel eens, hoe is het nou om al zo lang hier in zo'n dorp te wonen? Hoe bevalt het leven jou in Hillegom?
Heel erg goed. Nou, mijn accent verraadt al een beetje dat ik opgegroeid ben in Amsterdam, in Staatsliebuurt. En dat vond ik heel geweldig. We hebben heel lang in de stad gewoond, Karin en ik. En toen onze kinderen geboren waren, toen zijn we naar Zaandam gegaan om iets meer ruimte te krijgen. En toen mijn vader bedacht om naar Hillegom te komen, toen zijn we mee verhuisd. Nou, toen begon ons kennismaking voor het eerst in ons leven met een dorp. En dat vonden we echt best bijzonder. Wat we ook heel bijzonder vinden is dat elk dorp, als je hier woont, zijn eigen karakter hebt. Dus wij dachten stads. Maar nu horen we, als mensen in Lisse wonen en ze komen naar Hillegom, of van Hillegom naar Lisse, dan wordt er gezegd, ja, maar wij zijn helemaal van Hillegom naar Lisse gekomen. Terwijl je denkt, ja, maar als je in de stad woont, zijn de afstanden groter. Dus dat vonden wij heel bijzonder, dat het allemaal kleinere gemeenschappen zijn, dat mensen wat meer naar elkaar omkijken, dus mensen meer naar elkaar kijken. Dat was onze eerste stap. Daarnaast is er een stukje natuur om je heen. Een heel klein stukje, nog geen 2 kilometer hier vanaf, zit je in het duingebied, de waterleidingduinen. Het strand zit eigenlijk onder bereik. En heel belangrijk, Hillegom heeft geen last van vliegtuigen. Dus dat vonden we ook wel heel erg prettig.
Ja.
Dus we wonen hier, ja, bevalt eigenlijk heel erg goed. Echt een dorp.
Ja, en jullie zaak is echt uitgegroeid tot, nou echt wel, echt hier een begrip in de regio.
Ja, dat klopt. Het is echt een grote regio geworden. In het begin waren we voor Hillegommers alleen. Nu is de regio wel vanaf Leiden, nou ja, tot en met Haarlem. En nu zitten we in Haarlem, dus nu gaan we ook voorbij Haarlem helemaal.
Ja.
Dus het is echt een hele grote regio.
Ik zit me opeens te bedenken, jullie hebben die 2 winkels. En lever je nou bijvoorbeeld ook veel aan restaurants bijvoorbeeld in de omgeving, of misschien niet eens in de omgeving? Heb je daar ook samenwerkingen mee?
Ja, met name in Haarlem. Haarlem zit vol met restaurants. We hebben er niet echt een heel actief beleid altijd op gehad om restaurants te zoeken. Maar de kwaliteit spreekt zo voor zich dat restaurants naar ons toe komen. En in Haarlem leveren we bijvoorbeeld 25 restaurants. Door heel lang verspreid. In Hillegom hadden we geen restaurants. Maar toevallig vanmorgen kwam een restaurant Lola's. Dat is, mensen kennen dat meer als Louietje aan de Kaag. Zo heette die eerst.
Oh ja.
En die kwam vanochtend langs en die hebben we dan nu als klant in Hillegom. En zo breidt dat wel steeds verder uit.
Ja.
Dus er zijn ook veel restaurants die onze bonbons waarderen en ze ook graag op de kaart zetten.
Volgens mij is het weer tijd voor muziek. En een nummer wat je uitkoos was het nummer Rollercoaster van Danny Vera.
Je hebt niet zo heel veel introductie nodig nadat we de afgelopen 4 jaar even weer opnieuw bekijken. Rollercoaster hebben we de afgelopen 4 jaar heel erg gehad. In coronatijd mochten wij als chocolaterie zijn open blijven. Maar dat wil niet zeggen dat het zonder rollercoaster effect ging. Het was soms zat je op de top en dan doken we met z'n allen weer naar beneden. En als je een eigen bedrijf hebt gehad in coronatijd en later ook met, het was dan afgelopen jaar met de energiecrisis, ja, dan kan je de bocht soms niet zien aankomen, maar je wordt van links naar rechts geslingerd. En dit nummer, dat was voor veel mensen toen in coronatijd echt een nummer wat op je hart lag en tot je sprak, iets met je deed.
En heb je dan, corona ligt nu eigenlijk toch echt wel een jaar achter ons.
Ja,
2023, gelukkig inderdaad,
is
natuurlijk echt een jaar geweest dat we dat achter ons hebben kunnen laten. Maar is dat voor jou ook zo?
Ja, het ligt wel achter me, maar het is nog niet uit mijn gedachten. Trauma wil ik niet zeggen, maar het is bijna wel een traumatische ervaring geweest als je een eigen bedrijf hebt gehad en je door de coronacrisis heen gegaan bent. En ik ben niet de enige. Veel ondernemers die hebben een behoorlijk litteken van opgelopen. Van de sluitingen of de onzekerheid. Niemand die vertelt wat er gebeuren gaat. Je niet verzekerd bent of je volgende maand ook nog een boterham hebt. Ja, dat doet heel veel met je.
Here we go on this rollercoaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see a sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always there tomorrow. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me.
Ja, wat een enorme rollercoaster moeten jullie doorgegaan zijn. Nou, laten we echt hopen dat die periode niet meer terugkomt. En,
dat het... Nee, dan ga ik met pensioen. Dat doe ik niet meer.
Ik kan me voorstellen, nou ja, even los van die hele heftige coronatijd die we natuurlijk meegemaakt hebben. Maar dat het hebben van zo'n eigen bedrijf met de verantwoordelijkheid voor alle werknemers die je hebt. Dat het een enorme verantwoordelijkheid is. En dat je dag en nacht met je zaak bezig bent. Is dat zo?
Ja, eigenlijk wel. Loskomen van het bedrijf is eigenlijk wel heel lastig. Omdat je een familiebedrijf hebt, zit het eigenlijk altijd, ook als we met familie bij elkaar zijn, gaat het toch over de zaak. Dus er zijn eigenlijk heel weinig momenten waarin je het loslaat. Toch hebben we wel een moment. Vier jaar geleden, hebben we een sloep gekocht. Een leuke kleine sloep. En die deden we gewoon voor wat ontspanning. Nou ja, we hebben het net gehad over de coronacrisis. Dat was een hele heftige tijd. Maar we hebben gemerkt dat toen we op het bootje stapten, dat eigenlijk terwijl het bootje van de kant af vaart, varen alle problemen ook van je weg. En het hele bijzondere is dat we dan eigenlijk volledig ontspannen zijn als wij richting Haarlem varen of naar de Kaag varen. En ja, we zijn dan eigenlijk alles kwijt. Het was zelfs zo dat, zeker in het eerste jaar mochten we niet naar buitenland in coronatijd. Dus, maar we hadden natuurlijk wel net een sloepje gekocht. Dus we zeiden van, nou ja, wat zullen we doen? We gaan met de sloep, gaan we varen hier vandaan naar Friesland. En het bijzondere is, iets wat ik nooit had verwacht. Het was niet al te best weer. Het regende goed. We moesten het IJsselmeerstukjes over. En we werden drijfnat. En we hebben zo'n lol gehad, zo'n plezier gehad, dat we zijn hier vandaan naar Friesland gevaren. Friesland rond en terug in de sloep. En het hoort eigenlijk tot de top 5 van mooiste vakanties. En dan ben ik dus in Afrika geweest, Azië gezien, Australië geweest. Maar met een sloepje naar Friesland, dat was het gewoon helemaal. Dat we hebben het sloepje later ingeruild. Een iets groter sloepje gekocht. Zodat we nu kamperen zomers op de sloep. Ja, het moet niet gekker worden.
Je zegt zelf, dat had ik nooit kunnen verwachten.
Ik sliep altijd gezellig in mooie hotels. Ja. Maar helemaal terug naar de basis, met een gaststel mee. Een opblaasbed op de sloep, kap eroverheen en dan kamperen op de sloep. Ja, dat vinden we helemaal geweldig. Helemaal terug naar basic. Helemaal geen problemen om je heen. Geen zorgen meer. En natuurlijk wordt er wel eens gebeld als er iets is in de zaak. Maar dan is het heel bijzonder, als ze dat thuis doen, dan hou ik het vast. Maar als wij op de boot zijn en ze bellen, dan gaan we de problemen oplossen. En zodra ik de telefoon opgehangen heb, ben ik het gelijk weer kwijt.
Heerlijk, ja. Het water is ook echt zo lekker om op het water te zijn, inderdaad. Ja,
en op het water drijven alle zorgen weg.
Ja, en hier in de buurt kan je natuurlijk ook, wat je zegt, je kan hier ook echt prachtige tochten maken. Dicht bij huis.
Ja, echt heel mooi. Ja. Je kan alle kanten op. Je kan heel snel Noord-Holland in, waarin je de polders hebt. Maar eigenlijk om de hoek, hier ligt de Kaag met de Kaagstreek. We hebben dus de Hollandse Meren hier om de hoek liggen. Ja, het is fantastisch vaargebied. Ja, lekker hoor.
En jullie spelen golf, begreep ik.
Ja, dat doen we daarnaast ook. Gaan we regelmatig ergens heen. En dan gaan we altijd een partijtje golf spelen. En bij golf lukt het alleen als je ontspannen bent. En zo zijn we ook begonnen met golf. Wat in het begin moeilijk was. Maar ook dat is een sport om te ontspannen.
Ja.
Zodra je spanning vasthoudt, dan heb je ook een vreselijke dag om te golven. Dus dan leer je ook om te ontspannen en je oefent het als het ware. Ja, en die combinatie werkt.
Ja, fijn. Nou, goed dat je daar tijd voor vrijmaakt. Want ik kan me ook voorstellen als ondernemer dat je... Want jullie zijn op zondag dicht, hè? Dus jullie zijn 6 dagen natuurlijk in de week zijn jullie open.
Ja.
Ik kan me ook voorstellen dat misschien wel een valkuil kan zijn dat je echt gewoon 6 dagen in de week van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat in die zaak bent.
Ja, dat was een tijd wel zo. Dan gingen we ook niet op vakantie. Dan waren we 6 dagen waren we in de zaak. En de 7e dag is zondag. Maar dan waren we de plannen aan het uitdenken. Wat we dan de rest van de week gingen uitvoeren en gingen doen. Of we gingen naar beurzen toe. Dat deden we op zondag, want dan was de zaak dicht.
Ja.
En dan geen vakanties nemen. Dat hou je wel even vol. Maar we zijn er ook achter gekomen. Dat is niet heel gezond voor het lijf. Dus we maken nu echt tijd om te ontspannen. Zodat we optimaal kunnen presteren.
Ja, heel belangrijk. En daar kunnen denk ik heel veel andere ondernemers wat van leren. Hey, en dan zou ik toch nog even ook met je naar de toekomst willen kijken. Heb jij nou toekomstdromen? Zou je bijvoorbeeld nog een keer een derde zaak of misschien wel een vierde zaak willen ontwerpen? Of zou je misschien wel in een televisieprogramma meedoen. Ze hebben natuurlijk hele populaire televisiesprogramma's natuurlijk.
Ja.
Noem maar op. Wat zou nou, als jij zou mogen kiezen, wat zou je nou zeggen van, nou, dat zou ik echt nog wel eens heel graag willen doen in de toekomst?
Nou, wat we willen is eigenlijk de zaak ontwikkelen. Ik denk in mijn toekomst al snel richting mijn pensioen te krijgen. Ik ben heel erg bezig om de structuur in de zaak aan te pakken. En dat klinkt als een beetje saai toekomst, maar dat is wel heel belangrijk voor me. Dat we dus eigenlijk gemist kunnen worden, Karin en ik.
Want je bent nog, je bent heel jong eigenlijk nog.
Ja, het is radio, hè?
Ja, dat, ja.
Nee, ik word dit jaar nu 59. Dus ik moet wel die kant op gaan denken. Ja, ja. Want voor je het weet is het zover. Dus een derde en vierde winkel, dat is niet onze toekomstdroom. Onze toekomstdroom is wel om een aantal sterke, belangrijke merken, zoals hotels of onze luchtvaartmaatschappij, te voorzien van hele mooie chocola. En op die manier verder te ontwikkelen. Dus eigenlijk een iets andere kant erbij te pakken. En we zijn er al mee bezig om te kijken wat we kunnen.
Maar dan bedoel je meer echt om leverancier te worden van een heel goed product?
Ja. En dan niet een leverancier van goedkope chocola, maar echt een mooi stuk chocola, wat dus ook echt gewaardeerd wordt. Want alles wat we willen maken, daar wil ik wel dat het een gewaardeerd product is.
Ja.
Dus als je chocola mag leveren en je mag het in een hotel leveren, dan wil je wel dat het tot de beste hotels van Nederland hoort. En dat zijn we aan het ontwikkelen om op die manier verder door te groeien. En daarnaast is het gewoon deze twee winkels uit te breiden, nog beter te maken, nog mooier. En we hopen stiekem dat we over een aantal jaar Haarlem hier kunnen verbouwen. Tot een nog mooiere zaak.
Ja.
Een nog mooiere plek. Dat is wat we hebben voor de toekomst.
Nou, dat klinkt als wel een hele mooie, haalbare droom. En ik werd net eventjes nieuwsgierig, omdat jij zei, dat zouden we zouden graag dus die hele goede chocola willen gaan leveren aan hotels in Nederland. En toen opeens schoot bij mij door mijn hoofd, is er nou heel veel verschil wereldwijd of in verschillende landen tussen de kwaliteit van chocola en de soort chocola die wij eten? Hebben wij in Nederland bijvoorbeeld net een wat andere chocola die wij lekker vinden dan bijvoorbeeld in
ja, er zit verschil.
Zuid-Amerika, ik noem maar wat.
Er zit verschil vooral in smaak, maar dat heeft ook te maken met de bevolking.
Ja.
Helemaal in het begin haalde ik al wat aan. Als je chocola levert en je gaat richting Duitsland en je hebt het over mooie, pure chocola, dan willen die vooral een heel mooi bittertje proeven. Bittere chocola, daar houden hun heel erg van. En gaan we naar Frankrijk, dan willen ze ook chocola hebben of koffie hebben met een zuurtje. Want de Fransen zijn gek op een zuurtje. Dat proef je ook in de wijnen terug. Die zijn net iets zuurder als bijvoorbeeld de Spaanse wijn of van de Nieuwe Wereld. In Nederland houden we heel erg van bloemige en fruitige smaken. Dus een chocola die heel puur is, die haal je uit die delen van de wereld, de cacao dan. Zodat er bijvoorbeeld een rood fruitsmaak aan je chocola komt, omdat die van nature erin zit. En wat minder het zuurtje en het bittertje. Dus er zit wel degelijk verschil in smaak. Dat wil niet zeggen dat het een mindere kwaliteit is, maar het is wel een kwaliteitsverschil in smaak die anders is. Dus ja, er zit verschil in.
Ja. En jullie gaan graag naar Spanje op vakantie.
Ja,
naast
klopt.
Het kamperen op de sloep. En als je daar dan bijvoorbeeld bent, ga je daar dan bijvoorbeeld ook speciaal chocola proeven? Laat je daar inspireren?
Jazeker. Ja. We hebben ook twee vaste adresjes. Dat als we erheen gaan, dan is de vakantie niet compleet geweest als ik daar wat patisserie, gebakjes gegeten heb en wat chocola gegeten heb. En ja, dan laat ik me wel inspireren. Ook door de smaken. Door de keuken bijvoorbeeld uit Andalusië of de keuken uit Noord-Spanje. Daar gebruiken ze kruiden. Ja, en daar laat je je ook door inspireren.
Ja.
Ja, ik ben altijd met mijn vak bezig. Maar alleen in Spanje op een hele ontspannen manier. Een hele lekkere manier, met de zon.
Klinkt heerlijk. En dat is meteen ook eigenlijk het bruggetje wat ik kan maken naar het laatste nummer wat jij hebt uitgekozen. En dat is een Spaans nummer en dat is La Libertad van Alvaro Soler.
Ja, klopt. Ons eerste sloep heette ook Libertad. Ja. En dat stond ook echt voor vrijheid. En vandaar dat ik dat nummer ook uitgekozen heb. Samen lekker ontspannen met je gezin, met vrienden. Dit nummer draaien we ook heel vaak als we op de boot gaan. samen met vrienden. En dan vier je als het ware het leven. En dat doen we ook, vooral 's winters als we naar Spanje gaan. Zomers kom ik nooit in Spanje, dan ben ik op een boot. Maar 's winters vieren we het leven in Spanje met Spaanse muziek. Vandaar dit nummer.
Fantastisch. Hè? Ik ga je enorm bedanken voor dit gesprek. En ik ga jou heel veel succes wensen met je toekomstplannen. Met alles wat op jullie pad komt. En nou ja, dat het familiebedrijf maar heel mooi voortgezet wordt. En het gaat je goed. En heel veel dank voor dit mooie gesprek.
Jij ook heel erg bedankt.
Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. Ay, 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 recuerdo el momento. Nos fuimos a buscar un mundo más allá. Ay, 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 correr con el viento rumbo a la libertad. Y a mí qué más me da. Si fue una locura, no íbamos a parar. Si fue una locura, íbamos a volar. Ay, 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 recuerdo el momento. Nos fuimos a buscar un mundo más allá. La libertad. La libertad. El cielo, el cielo.